Goedemorgen, broeders en zusters. Wij hebben een heerlijke koning en hij komt straks met scepter en kroon. Maar misschien dat ik het daar wel over ga hebben. Voordat ik met u het woord wil openen, wil ik u een paar dingen zeggen. Iedereen die hier staat en die zich voorbereid heeft, praat natuurlijk vanuit een bepaalde inzicht, een bepaald idee wat hij heeft over de Bijbel, dus... Wat wij proberen als voorgangers is om het woord van God zo eerlijk en zo goed mogelijk uit te leggen. Dan kan het zijn dat we wel eens wat zeggen waarvan u denkt dat heb ik nog nooit eerder gehoord. Of dat lijkt me toch niet helemaal waar. Want anders was iedereen het in de kerken het er allemaal over eens natuurlijk. Dus er is altijd wel verschil van mening. Ik heb vanmorgen misschien ook zoiets. Dus dat zeg ik u eventjes van tevoren. Maar ik ben er wel heel erg vol van. Want hij komt namelijk met scepter en kroon. En dat is ook onze, dat is ook mijn verwachting, dat hij die kwam als kindje in de kribbe. En dat vindt de hele wereld geweldig, toch? Iedereen vindt het geweldig, kerstfeest, spreekt ons allemaal aan. Het wapengekletter stopt een paar dagen en daarna barst het weer los. Want dat hij gesproken heeft over liefde en genade, ja dat vinden we wel een beetje moeilijk. Maar dat kindje in de kribbe, dat vinden we allemaal geweldig. Maar hij komt met scepter en kroon. Dus hij kwam als zaligmaker, droeg onze zonde, daar zongen we net van. Maar dat hij komt met scepter en kroon, dat is niet voor iedereen die hem niet verwacht, een goede boodschap. Die goede boodschap is nu het evangelie en straks is het, mind you, de dag. Hè? Het dag des oordeels. Dus hoe gaat dat in zijn werk? Nou, een ander wat ik u graag wilde zeggen is, enige tijd geleden werd aan mij gevraagd, kun je eens... goed weergeven aan de hand van teksten of aan de hand van de Bijbel, wat nou het verschil is tussen Israël en de gemeente. Kun je daar wat van vinden? Nou, dan kan ik natuurlijk zeggen, nou, dit zijn de teksten die spreken over de beloftes via Abraham aan het volk Israël voor de komende koning. David, de zoon van de Heer Jezus. Hè? Of de Heer Jezus als zoon van David, sorry. En de gemeente, wat de broeder net al deed, in de brief van de Colossenzen. Waarin staat dat wij een hemelse roeping hebben, dat wij getrokken zijn uit de tegenwoordige boze wereld. Of in Hebreeën waarin staat, wij zijn allen broeders aan de hemelse roeping deelachtig geworden. Dus allemaal kenmerken van de gemeente dat wij hier niet thuis horen. Wij zijn onderweg, hè, we zijn pelgrims en wij zoeken het hemelse, wij zoeken het toekomende. Daar zijn wij vol van. Daarom raakten de dingen van de wereld, als het gaat over zonde en zo, ons ook minder, omdat we vol zijn van de Heer. We doen hem aan, hebben we net gehoord. En die liefdeband, die is natuurlijk geweldig, want dat trekt ons, dat bindt ons. Dat vond ik erg mooi wat de broeder net zei. Die berderen die daar rechtop staan, als tabernakel zijnde, die berderen, zo heette die planken. Die staan allemaal met twee aan twee aan twee op zilveren voeten. En die staan dus op het verzoeningswerk van Christus. Maar samengebonden met die pen die er dwars doorheen geslagen wordt als de band der liefde. Dat is natuurlijk ook een uitbeelding van Christus. Dus wij zijn vol van de Heer Jezus, wij zijn vol van zijn woord. Maar soms dan zien wij iets wat een ander nog niet ziet of misschien zien we het ook wel verkeerd. Laten we maar zeggen, laten we elkaar wat ruimte geven in het onderzoek van de schrift. Dat vraag ik u vanmorgen, oké? Dus slaan we er niet gelijk van af als u iets hoort dat u zegt, ja, maar dat lijkt nergens op. Ik probeer aan de hand van de schrift... datgene te zeggen waarvan ik denk dat u kunt zien in Gods woord en zeker het Oude Testament, dat er al sprake is van iets wat afwijkt van het aardse, namelijk iets wat opging naar de hemel. Ja, daar wil ik het u vanmorgen over hebben. En dan komen we niet aan de hand van een lijstje met schriftteksten, schriftplaatsen alleen, maar dan krijgen we het in de context van het Oude Testament, krijgen we zicht op de gemeente en daarmee ook op Israël. En het mooie is, en dat is het andere punt wat ik u wilde zeggen, we hebben net kerst achter ons. En als we in de Bijbel, na Malachi, een hele lange tijd hebben van zwijgen van God, dan is daar ongeveer 400 jaar later een ster die verschijnt. En dan zijn er, dat noemen ze dan wijzen, ik geloof dat de katholieken het koningen noemen, want hebben we al koningen gehad, drie koningen? De zes, dan is het morgen of zo, of niet? Wat is vandaag? Vijf? Nou ja, dan zijn we daar, die koningen, of die wijzen, die zagen een ster. En wat gebeurde er? En dan kom ik tot mijn onderwerp. Ik heb even tijd nodig. Maar die vroegen, hey, we hebben een ster gezien. En ze gingen naar Herodes en ze zeiden, waar is die koning geboren? Weet u nog? En Herodes riep de wijzen uit het Joodse volk en vroeg, waar wordt de koning geboren? En wat zeiden ze? Bethlehem. En daarom wil ik u gaan. Met u gaan naar Micha 5. Maar dan blijf ik niet bij het kerstevangelie. Dan lees ik door. En dan komen we ook op het onderwerp. Kunt u me nog volgen, broeders en zusters? Ik kom uit Oldebroek, dus ik spreek een wat andere taal. Bij ons gaat het misschien wat anders. Maar bij ons lag net als bij u sneeuw. En we vinden elkaar rondom het woord. Hè? Dus ik wil graag dat gedeelte lezen. Ik heb hier de Statenvertaling, dus ik doe het wat op een lagere versnelling. En dan hoop ik dat u met mij, ik heb namelijk een paar schriftgedeelten die hier tegenaan liggen. En dat moet misschien ook, dat zou misschien ook het moeilijker zijn voor degenen die het voor het eerst horen. Maar ik doe het rustig. Ja? En gij Bethlehem, dit was dus wat de schriftgeleerden tegen Herodes zeiden. Toen de wijzen uit het oosten, of de koningen, wat het ook waren, vroegen, waar is die koning geboren? Dan wordt dit gedeelte aangehaald. He, daar beginnen we dus. Oké? Okay? Dit gedeelte werd aangehaald door de wijzen, of door de schriftgeleerden als antwoord op waar was de koning geboren. Nou, dat staat hier. En gij Bethlehem, Ephrata, en dan staat het hier wat moeilijk, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? En dan zegt hij als antwoord, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël, en, heel bijzonder, wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. En dan lees ik hieronder een tekstverwijzing naar Matthäus 2, vers 6, en dan ben je dus bij de wijzen uit het oosten. Zie? Dus deze tekst werd hun gezegd. Dus, waar was de Heer Jezus geboren? Nou, dat zei Micha, in Bethlehem. Dus daar moesten ze heen. Maar ik ga verder, en dat is dus de verdere voortzetting van het plan Gods. Dus wiens uitgangen zijn als van ouds, van de dagen der eeuwigheid, las ik. En dan in vers 2 van Micha 5. Daarom zal hij hen lieden overgeven, tot de tijd toe dat zij die baren zal, gebaard zal hebben. Dan, dus na die baring, dan zullen de overige zijn broederen zich bekeren met de kinderen Israëls. Hij zal staan en zal wijden in de kracht des Heren, in de hoogheid van de naam des Heren zijn Gods, en zij zullen wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde. En deze zal vrede zijn. Deze, dat is dus die hij zal staan, dat zij die hij die hen over zal geven, en die hij die dus geboren werd in Bethlehem. Het is steeds dezelfde persoon. Kunt u volgen? Het gaat allemaal over de Heer Jezus, maar dan ook in zijn vervolg van zijn gaan. Hij zal staan en zal wijden, dus vers 3, in de kracht des Heren, in de hoogheid van de naam des Heren zijn Gods, en zij zullen wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einde der aarde. Dus want nu zal hij groot zijn tot aan de einde der aarde. En dan zegt hij, en hij zal vrede zijn wanneer, let op, Assur in ons land zal komen, en wanneer hij in onze paleizen zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. Die zullen het land van Assur afwijden met het zwaard en het land van Nimrod in deszelfs uit ingangen. Alzo zal hij ons redden van Assur, wanneer dezelfde zelve in ons land zal komen en wanneer hij in onze landpalen zal treden. Vers 6. En Jacobs overblijfsel zal zijn in het midden van vele volken als een dauw van de Heer, als droppelen op het kruid, dat naar geen man wacht, nog mensenkinderen verbijt. Ja, het overblijfsel van Jacob zal zijn onder de heidenen, in het midden van vele volken, als een leeuw onder de beesten van het woud, als een jonge leeuw onder de schaapskunnen, dewelke, wanneer hij doorgaat, zo vertreedt en verscheurt hij, dat niemand redde. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw wederpartijders. En al uw vijanden zullen uitgeroeid worden. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat ik uw paarden uit het midden van u zal uitroeien, en ik zal uw wagenen wegdoen. En ik zal de steden van uw land uitroeien, en ik zal al uw vestingen afbreken, en ik zal de toverijen uit uw land uitroeien, en gij zult geen huichelaars hebben. En ik zal uw gesneden beelden en uw opgerichte beelden uit het midden van u uitroeien, dat gij niet meer zult neerbuigen voor het werk uw handen. Voorts zal ik uw bossen uit het midden van u uitroeien, en ik zal uw steden verdelgen. En ik zal in hoorn en in grimmigheid wraak doen aan de heidenen die niet horen. Zover hebben we het evangelie tijdens de kerst nog nooit gelezen, denk ik. We blijven haken bij vers 1. En dan zeggen we eigenlijk, nou Bethlehem, je bent dan wel klein in Efrata, onder die duizenden van Juda. Ziet u dat voor u? Dus je hebt Jeruzalem, iets verderop ligt Bethlehem. Bethlehem was klein, het is een onderdeel eigenlijk van de stam Benjamin. Maar we lezen in de schrift dat Benjamin tijdens het scheuren van het Rijk, waarbij alles van Juda afgetrokken werd, dat Benjamin nog toegevoegd wordt aan Juda, zodat ze nog een licht bij zich hebben, staat er in de Bijbel. Dus Benjamin was een andere stam, maar ze werden toegevoegd aan Juda. Maar nochtans uit die kleine stam van Benjamin, van Efrata, die uiteindelijk hoort bij Juda, oké. Uit dat kleine stammetje, daar zal dan, uit die stad, daar zal Bethlehem de Heer Jezus voortbrengen. He, dat is de gedachte. Snapt u? Dus Efrata, Bethlehem, dat is hetzelfde, maar het is een klein gedeelte. Ze zijn maar met weinig, maar ze horen uiteindelijk, ze zijn toegevoegd aan Juda. Want er staat er, gij zijt klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Het is dus een kleine stad, een klein gedeelte, maar toch uit hen zal de Heer Jezus voortkomen. Natuurlijk uit de stam van Juda, maar de stad Bethlehem was een stad van David. Daar kwam de Heer Jezus uit voort. Dat wist Micha te vertellen en dat vertelde hij aan de koning, of eigenlijk aan Herodes, die het dan weer vertelde, aan de wijzen uit het oosten. En dit lezen wij heel vaak. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Dus ondanks dat de plek maar klein was, niet Jeruzalem, maar Bethlehem, bracht het wel de Heer Jezus voort. En dan staat er dat zijn uitgangen zijn als van ouds en van de dagen der eeuwigheid. Dus degene die daar geboren wordt, de Messias, de Heer Jezus, heeft toch een oorsprong, staat hier, van voor de schepping, hè? Van voor de bedelingen, laat ik het zo maar zeggen. Van voor de tijden die wij kennen. Van voor het moment dat er een klok begon te tikken. Van voor die tijd af aan was de Heer Jezus er al. Want hij is er altijd geweest. Hè? En dat is voor ons niet te begrijpen. Veel dingen zijn voor ons sowieso niet te begrijpen. Maar we begrijpen wel dat de Heer Jezus ervan was. Van voor de, of eigenlijk van de uitgangen, van voor die tijden af. Ik kan dat ook niet anders uitleggen. Maar wat ik ervan begrijp, als er ergens een keer een klok is beginnen te tikken. Laten we dan zeggen in Genesis 1, dat voor die tijd de Heer Jezus er al was, die dus ook zijn oorsprong had voor deze schepping. Moeilijk, hè? Maar in ieder geval al van ver voor die tijd. Dat lezen we op verschillende plekken, maar het gaat erom dat die ook de macht heeft, en dan kom je in vers 2, dus eerst heb je het evangelie dat hij geboren is, en dan krijg je een beetje een moeilijke tekst. En die tekst die zal ik u zometeen ook uit andere vertalingen voorleggen. Dan staat het, daarom zal hij hen lieden overgeven tot de tijd toe dat zij die baren zal gebaard hebben. Dus er is een bepaalde reden dat hij dat volk overgeven zal in andere vertalingen. En dat is een beetje, ja, omslachtig niet. Maar soms is het goed als je een Bijbelgedeelte niet begrijpt dat je andere vertalingen erbij pakt, lees je in andere talen, vertalingen, dat er staat, totdat de vrouw die zwanger is en haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. in het kader met wat er gebeurde in de geschiedenis na de geboorte van de Heer Jezus en het afwijzen van het volk van hun heiland, weten we dat de Heer Jezus later, kort voor zijn sterven, bijvoorbeeld zegt, als de discipelen hem wijzen op de tempel en op die mooie gebouwen, dat de Heer Jezus zegt, ze zullen allemaal afgebroken worden. He? Dus er zal een tijd zijn dat hij hun zal overgeven, of in een andere vertaling staat, totdat hij hun zal overlaten aan hun lot, of aan hun lot overlaten. Het zal dus een tijd zijn dat zij alleen zullen zijn. Kunt u zich dat voorstellen? Dat is een vorm van vertellen over de heilsgeschiedenis die wij nu mooi schematisch weer kunnen geven, wordt het hier op een wat andere manier gezegd. Ergens anders staat, daarom geeft hij hen prijs tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Dus er is een tijd dat het volk, waar te midden hij geboren werd, de Heer Jezus, een tijd dat zij aan hun lot overgelaten worden. Maar dat is een beperkte tijd, want dat houdt op totdat er iets geboren wordt. Nou, dat moet u gewoon maar even vasthouden, want we komen nog wel andere schriftplaatsen tegen. Dit is niet eenvoudig, maar ergens anders staat, daarom zal hij hen lieden overgeven tot de tijd toe dat zij die baren zal gebaard zal hebben, dan zullen, en dan komt het gevolg ervan, vervolg, dan zullen de overigen van zijn broeders zich bekeren met de kinderen Israëls. Dus even teruggaande naar het kerstevangelie. De Heer Jezus werd geboren in Bethlehem, weliswaar een kleine stad, maar toch bracht het die grote heerser voort. Vervolgens zal het volk aan hun lot overgelaten worden, een bepaalde periode, totdat er een kind geboren is. Maar let op dat je nog niet begrijpt wat hier staat, want er is nog meer van te zeggen. En als die dan geboren zal worden, daarna zal ook het overige van het volk alsnog bekeerd worden. Snapt u? Het zijn periodes, het zijn gebeurtenissen die in Micha, die leefde in de tijd van Jesaja, dus al een paar honderd jaar voor de geboorte van de Heer Jezus, aangekondigd werden. De Heer Jezus zal geboren worden, jazeker. Maar het volk zal een tijd aan hun lot overgelaten worden, ook dat. Dan zal er iets geboren worden, wat het dan ook is. En vervolgens zal Israël tot zijn broeders en zijn broeders tot bekering komen. Dat lezen we hier. Hè? Nou, als ik dan verder ga, dan staat er nog iets. In vers 3, en hij zal staan en zal wijden in de kracht des Heren, in de hoogheid van de naam des Heren zijn Gods, en zij zullen wonen, want hij zal groot zijn tot aan de einden der aarde. Dit is nog niet gebeurd toen de Heer Jezus geboren werd in het jaar nul, zeg maar. Toen was hij nog niet die heerser tot aan het einde der aarde, toch? En we hebben net gezongen, hij zal komen met staf en met scepter, hè? Staf en kroon, dank u. Dus hij komt als koning, toch? Maar hij komt ook als oordeler. Dus er komt nog iets waar we op staan te wachten. En dat moment zal ook gepaard gaan met de bekering van de rest van de broeders. Die een tijd aan hun lot overgelaten zijn. Toch? Dat lezen we hier. Lees het eens rustig na, voor sommigen misschien voor het eerst. Maar dit is wel de heilsgeschiedenis. Hij kwam voor de zijnen, dat kun je ook zeggen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen, ook de mensen in Houwelenwijk en Oldebroek, geen Joden, allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. En een kind van God, dat is niet zomaar dat je behouden bent voor tijd en eeuwigheid. Maar we hadden net over de Hebreeënbrief, dat hij die heiligt, Christus, en zij die geheiligd worden, dat zijn dus wij, zijn kinderen, zijn één. Dat is wat anders als dat je straks woont op een aards koninkrijk, tot aan het einde der aarde onder de Messias, in een aardse positie, toch? Als je een onderdeel bent van het volk Israël en je woont in Bethlehem of waar dan ook, en je reist over deze aarde heen in het vrederijk, dat is nog wel wat anders dan dat je één bent met Christus en je bent een deel van zijn lichaam, toch? En hier heb je al zo'n uiting van wat is nou het verschil tussen de gemeente en Israël. Proeft u hem? Maar dat kun je natuurlijk niet alleen uit dit gedeelte halen. Dan moet je nog een paar gedeeltes voor aanhalen. En dat wil ik ook met u doen. Maar ik wou eigenlijk in hele rustige volgorde dit eens doorlezen. En dan lezen we dus het laatste gedeelte van vers 3. Hij nu zal groot zijn tot aan het einde der aarde. En dan staat er, en voordat ik dit lees moet ik u erbij zeggen, dat we vaak meemaken in de Bijbel, en dat bedoel ik niet als een dooddoener om mezelf om mezelf recht te praten, maar vaak gebeurt het dat profetieën verschillende keren vervuld worden. Je hebt verschillende ballingschappen, je hebt verschillende keren dat Jeruzalem verwoest werd, toch? En dat lezen we nu ook, kijk maar. Deze zal vrede zijn, nou dat werd hij natuurlijk toen hij op aarde kwam, dus dat zou je kunnen veralgemeniseren. Wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij in onze paleizen zal treden. Zo zullen wij tegen hem stellen, en dit is een moeilijke, 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. Maar eerst, deze zal vrede zijn wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij in onze paleizen zal treden. Hier staat Assur. Toen de Heer Jezus geboren werd, waren de Romeinen er, toch? En Assur, dat is de man Nimrod en dat is Babel. En we weten dat ooit nog een keer, misschien wel binnenkort, Babel weer opgericht wordt. Wat het ook precies is. De een zegt het is het Romeinse Rijk. De ander zegt het is daar in Turkije en het is het oude Babylonische Bijbel. Laten we nu even met rust. Maar het wordt zo dat er een moment is, en dat lezen we ook in Openbaring, dat in de tijd dat het Messiaanse Rijk opgericht wordt, dat Babel er dan ook is. Toch? En dan lezen we ook dat Babel ook een bedreiging wordt voor Jeruzalem. En dat zij dus ook invloed hebben daar. Maar dat de vredevorst daar wel een einde aan maakt. Maar dan zullen die twee rijken naast elkaar bestaan. Zowel de Messias met zijn begin van het rijk van de Heer Jezus, hè, de zoon van David. Maar Babel is dan alweer opnieuw gestart. Dat is dat we lezen over de toekomst. Hè. Er komt een rijk wat Jeruzalem jammer genoeg ook zal verwoesten. Maar de Heer Jezus zal komen als Israël om hem roept. En dan hebben we dat vijandige rijk al, of nog. Niet lang, misschien is het wel het kortste rijk wat ooit bestaan heeft, maar het is er wel. En de Heer Jezus maakt een einde aan dat rijk. Maar dan heb je dus wel de dreiging van dat rijk. En dat geldt niet voor de gemeente, maar dat geldt wel voor de dan daar wonende mensen. Kunt u het zo, tot zo toe nog volgen? Dus ik lees hierin dat voor Jeruzalem er een zware tijd komt, maar vrede komt er ook. Maar het is wel wat anders als dat je een kind van God wordt nu, dat je je zonden hebt laten verzoenen door dat kind in de kribbe die stierf aan het kruis van Golgotha, waar we net van gezongen hebben, en vervolgens niet gesteld bent tot toorn, maar tot het krijgen van zaligheid. Snapt u? Dus hoewel wij onderdelen in deze wereld krijgen die we niet leuk vinden, is de toorn Gods niet meer op u en mij. Die heeft Jezus weggedragen. Wij zijn verloste zondaren. Wij wachten een heerlijke toekomst. Maar hier geen kalme reis, zeker niet. Maar dat is wat anders als toorn, dat bedoel ik te zeggen. En toorn zal er wel zijn op dat volk, wat hem niet aangenomen heeft, nog steeds. En dan zou je Daniël 7 kunnen lezen, of 9. Zullen we eens naar Daniël gaan, want dat is ook zo'n gedeelte wat je hiernaast kunt leggen. Het heeft niet alles wat het benoemt, maar in Daniël 9 lezen wij in vers 24, als oordelen over de stad Jeruzalem en over het volk. Zeventig weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht en de profeet te verzegelen en om de heiligheid de heiligheden te zalven. En dan worden de 70 jaarweken genoemd. En die jaarweken zijn ervoor bestemd, staat hier, om de overtreding te sluiten. Dus er komt een oordeel over dat volk. Ze worden aan hun lot overgelaten. Totdat zij zich zullen bekeren. Toch? Dat is wat de Heer heeft gezegd hier. En dan staat er na die 7 en na die 62 weken. Vers 26. En na die 62 weken. En dan moet je die 7 er ook weer optellen die al in het voorgaande gedeelte staan in vers 25. 7 weken en 62 weken. Daarna zal de Messias uitgeroeid worden. Dat gebeurde toen de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha stierf. Dat was dus het einde van 69 jaren over dat volk. En er verwacht dus nog 1 week, vers 27. 1 week volgt nog. En wanneer leven wij nu? Nou, wij leven daar precies tussenin. Wij leven in die tijd tussen die 69 en de 70 jaarweek. Wij leven en wij wachten tot de komst van de Heer Jezus voor ons. En Israël moet nog wachten totdat het inziet dat ze maar op 1 kunnen vertrouwen. Dat is de Heer Jezus Christus. En als zij roepen zullen, zal Hij er zijn. En dan zullen zijn voeten staan op de Olijfberg voor Jeruzalem. Maar dan ben je Zacharia 14. Maar hier lezen we dus dat over dat volk wat aan hun lot overgelaten werd uit Micha, 70 jaren besloten zijn, waarvan we weten dat het moment dat de Heer Jezus uitgeroeid werd, de Messias uitgeroeid wordt, dat er dus al een bepaalde tijd voorbij is, maar dat er nog 1 week rest. Dat lezen we dan in het verder. Maar ik ga hier nu niet verder op in. Maar dit kun je er ook naleggen. Maar er is nog een gedeelte in de Bijbel. En dat is nog veel dichter erbij. En dat lezen we in Openbaring. Want dan wil ik uw aandacht vestigen op iets heel bijzonders. En dat vond ik vanmorgen de moeilijkheid. Die barende vrouw. Daar wil ik even met u over nadenken. En dat zal misschien voor sommigen lastig zijn om te begrijpen. Want ik heb het 5 keer meegemaakt en bij ons duurde het niet zo heel lang. De baring van mijn 5 kinderen, onze 5 kinderen. Maar het kan blijkbaar wel langer duren. En dan heb ik het niet over dat je dan naar het ziekenhuis moet en dat het dan een dag langer duurt. Nee, maar dat kan nog wel veel langer duren. Maar in Openbaring hebben wij ook een gedeelte wat je ernaast mag leggen. Want het gaat over de barende vrouw. Vrouw, met nadruk op vrouw. Dan wil ik graag met u lezen Openbaring 12. En ik laat heel veel dingen achterwege, maar ik probeer een paar grote hoofdlijnen te pakken. En straks wil ik nog met u nadenken over wie er dan geboren wordt. Dus nu hebben we het even over een gedeelte wat in mijn bescheiden mening gelegd mag worden naast Micha 5. Oké, zover zijn we, dus het is mijn bescheiden mening. Micha 5, Openbaring 12, hoort volgens mij bij elkaar. En als er dan een zoon geboren wordt, we hebben het nu even over die vrouw die baren gaat. Maar als er dan een zoon geboren wordt, dan wil ik ook nog even met u over nadenken. En dan heb je volgens mij wel zo'n beetje de avondmaal. Goed? Er werd een groot teken gezien in de hemel, Openbaring 12 vers 1. Namelijk, let op, een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger. Die vrouw die hier uitgebeeld wordt, was zwanger. En dat hadden we in Micha ook, hè? Een zwangerende vrouw. En zij was zwanger en riep in barensnood hebbende zijnde in pijn om te baren. En dan krijg je wat bijzonders. En er werd een ander teken gezien in de hemel, en zie, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen, en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. Dit is het laatste rijk, denk ik. Babel. Nimrod. Goed? Micha 5, hebben we net gelezen. En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, en nu moet je opletten, opdat zij haar kind zou verslinden, wanneer het zou gebaard hebben. Dus die, ziet hij het voor zich? Het is symboliek, hè? Dus er is een vrouw, ga ik zo zeggen wie ik denk dat het is, en dan heb je een draak, die is uit op dat kind. Waarom zou die op dat kind zijn? Nou ja, hij ziet dat daar zijn einde ligt. Dat kind zal hem waarschijnlijk de kop vermorzelen. En dan ben ik weer in Genesis 1. Mooi, hè? Maar dan staat er, en dan moet je goed opletten. En zij baarde een mannelijke zoon. Dat is wel heel dubbel, hè? Een mannelijke zoon. Ja. En er staat, zijn visitekaartje is dit. Die al de heiden zou hoeden met er een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw, dus dat is het andere onderdeel van de... van het visioen, en de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, van God bereid, opdat zij al daar zouden voeden, 1260 dagen. In het voorbijgaan lezen we nog, opdat zij haar al daar zouden voeden. Meervoud. Dus we hebben een vrouw, daarvan wordt gezegd, die is bekleed met zon, maan en sterren. Dan wordt daarvan gezegd dat die op het punt staat om een kindje te krijgen. Daarvan wordt gezegd dat dat kindje een mannelijke zoon is, waarvan nu al gezegd wordt, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En vervolgens vlucht die vrouw de woestijn in. Die gaat niet mee naar boven. Maar die wordt daar in die woestijn wel gevoed door hun. Ziet u het voor zich? Micha 5, er was ook een vrouw die baarde. Er was een volk wat aan hun lot overgelaten werd. En hier wordt gesproken over wie er geboren wordt. Een mannelijke zoon. En nou heb ik daar zelf even geen gedachten over. Dus we lezen de schrift. Waar staan de tekstverwijzingen? In ieder geval 2, dat is Psalm 2 vers 9. En dat klopt, want daar wordt precies hetzelfde gezegd over de zoon die gesteld is. En die gezet is op de troon, die opgewekt is. Nou ja, in de psalmen lezen we dat, psalm 2. Heel mooi, helemaal aan het begin van de psalmen. U weet dat psalmen zijn voornamelijk geschreven door David. Wiens woord door de Heer in de mond gelegd werd. Dus het is Gods woord wat hier gesproken wordt. En dan zeiden we, openbaring 2 vers 9. Psalm 2 vers 9, sorry. Maar ik begin in vers 7. Want er wordt iets gezegd, er is een situatie in de psalm die beschreven is als een strijd, als oorlog. En die oorlog is gericht tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. En als reactie op die oorlog doet God, wat doet God? Hij lacht. Hij zegt, je zit daar dan nou wel beneden te roepen. Maar ik heb een koning gesteld. Die heb ik opgewekt uit de dood. En daar gaat het hier over. Het is een profetische psalm. Dan zegt hij, ik zal van het besluit verhalen. Omdat, dat zegt hij tegen die koningen die opstaan. Ik val er mee nemen, anders moet ik te veel lezen. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u, en in sommige vertalingen staat, verwekt. En bij mij staat gegenereerd. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dit gedeelte wordt, maar dan is het te veel, in Handelingen 13 vers 33 aangehaald. Namelijk dat het gaat over de opstanding van de Heer Jezus. Want dat wordt door Paulus in Handelingen 13, maar dat moet u dan vanmiddag maar nalezen, als opstanding van de Heer Jezus. Daar gaat het hier over. Dus God zegt tegen die koningen die een grote mond hebben, tegen die draak die voor die vrouw staat, laat ik het dan zo zeggen. Nu kun je wel een grote mond hebben, maar ik heb inmiddels al lang een koning gesteld die jou zal overwinnen, om met mijn eigen woord te zeggen. Ik heb En dat gaat over die zoon die gebaard wordt. Hier, hè? Daar gaat het over. En dan zegt hij, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dan zegt hij tegen die zoon, dat zegt de vader tegen de zoon, als ik het zo mag zeggen, eis van mij en ik zal heidenen geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. En dat lazen we ook in Micha 5. En dan zegt hij, gij zult hem verpletteren met een ijzeren scepter. Dat hebben we gezongen, want hij komt terug met een scepter. En dan zegt hij, gij zult hem in stukken slaan als een boterbakkersvat. Dus die mannelijke zoon, die zal de heidenen eronder brengen. En zeker Assur, die al in Jeruzalem met de voeten stond. Dat lazen we in Micha. Dat is dat laatste rijk, dat al opgericht wordt als Jezus terugkomt. Het zijn allemaal dingen die blijkbaar samenkomen. En dan nu dan, gij koningen, want hij spreekt op hoog niveau tegen de koningen. Handelt verstandig, laat u tuchtigen, gij rechters aarde. Dien de Heere met vrezen en verheug u met beving. Dit is het evangelie. Zorg dat je je onderwerpt. Kus de zoon, vers 12, opdat hij niet toorne, boos wordt onderweg. Want hij komt namelijk met scepter en kroon. En hij komt om stukken in stukken te slaan die koningen als pottenbakkersvat. En dan in vers 12, kus de zoon, dat is het evangelie, opdat gij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Wel gelukzalig allen die op hem vertrouwen. Halleluja. He? Dat is het evangelie. Maar ondertussen is er ook dreiging. Dus dit is wat gelineerd wordt aan openbaring. Dat gaat over die zoon van vers 7 en 8. Maar er is nog iets heel moois. En dat wordt het, nu wordt het heel persoonlijk. Diezelfde tekstverwijzing vinden we ook in Openbaring. Daar wordt hetzelfde over de zoon gezegd in Openbaring 2. En dat is de vierde brief, namelijk de brief aan Thyatira. Dat zijn die zeven gemeentes in Klein-Azië die allemaal een brief krijgen van de Heer. En dan is er één bij, daar wordt het volgende tegen gezegd. En dat geldt voor u en mij. Ik begin in vers 25. Wat gij hebt, houd dat totdat het zal komen. Openbaring 2, vers 25 begin ik. En dan zegt hij, en die overwint, en die mijn werken tot het einde toe bewaart, dat zegt hij dus tegen u en mij, hè? Dus wie overwint, en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen. Hallo? Heidenen? Ja, dit zegt hij tegen de christenen, tegen de gemeente. Hij zegt het tegen de Heer Jezus in Psalm 2, maar hier zegt de Heer Jezus het ook tegen ons. En dan komt hij. Ik zal ze hoeden met een ijzeren staf, Psalm 2. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden. En dan zegt hij tegen die mensen, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb, in Psalm 2. Dus het kind wat geboren werd, die mannelijke zoon, is blijkbaar zowel de Heer Jezus als zijn lichaam. En daarom zei ik net, wat ik nou moeilijk vind om aan u te zeggen, dat meen ik echt, dat ik hieruit opmaak dat de geboorte van die mannelijke zoon niet alleen de geboorte is van de Heer Jezus tijdens kerst, maar dat het de ontwikkeling is van die eeuwenlange zoektocht van de Heer naar de verloren ziel over de hele wereld, die toegevoegd wordt aan de Heer Jezus en een eenheid is met hem. En dus als je het hebt over de gemeente, dan vind je hem al in het Oude Testament. Namelijk in zijn verbondenheid met de Heer Jezus Christus. En dat is een unieke positie. En dan begrijp je ook, en ik ga nu weer naar Openbaring toe, dan begrijp je ook dat het één zijn met de Heer Jezus iets anders is als een volksgenoot zijn van David op aardsniveau. En als ik u dan een paar teksten lees uit de brieven, en dan begin ik in Galaten 1. Denk er maar eens rustig over na voor degene die het eerst hoort, en misschien zijn er die al bijna in slaap vallen, die zeggen, dit heb ik al zo vaak gehoord. Dat kan ook, maar dan zou ik zeggen, verheugt u. Hè? En zeg halleluja op het plan Gods. Want hier lezen we in Galaten, dit is gewoon Paulus en bij Petrus lees je dezelfde dingen, met Jacobus, het gaat over de nieuwtestamentische positie van de gelovigen uit alle volken. Maakt nu niet meer uit of je een Jood bent. Want de tussenmuur is weg, we zijn allemaal ofwel wat of niks. Jood of niet, maakt niks uit. Hier staat in Galaten 1, genade u in vers 3, genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus. En wat heeft de Heer Jezus Christus gedaan? Dat staat in vers 4. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, op Golgotha, opdat hij ons zou trekken uit deze tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader. En ook al begrijp je het niet, dan laat je het staan en dan denk je er nog eens een nachtje over na. Maar ik heb haast, dus ik lees nog een paar teksten. Efeze 2, sorry. Ik sla het mooiste gedeelte over, dat is Efeze 1. Waarin staat dat wij met hem in de hemel zijn geplaatst en gezegend zijn met elke geestelijke zegening. Maar ik lees in ieder geval ook vers 6. Wij zijn tot prijs zijner heerlijkheid, Efeze 1. 1 lees ik eerst, Efeze 1. Tot prijs zijner heerlijkheid. Zijn genade door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En in de geliefde betekent dat wij ergens in zijn gevoegd. Wij zijn ergens deelgenoot aan geworden. Dat is eigenlijk de opzet. En daar gaat dat hele gedeelte over. In hem, in hem, in hem. En dan in hoofdstuk 2 vers 6 lezen we. En heeft ons mede opgewekt en ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Dit lees ik nergens in het Oude Testament als het gaat over de vervullingen aan het volk Israël. Dan lees je altijd dat zij onder hun vijgenboom zullen zitten of in vrede zullen wonen. Of dat de genadebewijzen aan David vervuld zijn. En dat de Heer Jezus, dat lezen we daar dan uit, koning zal zijn der gerechtigheid. Maar het gaat altijd over een aards koninkrijk. Maar hier lezen we in één keer over een hemels koninkrijk. En we lazen al over een kind wat wegrukt tot de Heer dan in zijn troon. Dus het gaat echt wel over een andere plek. En dan hebben we het hier dus over, hij heeft ons mede opgewekt en ons gezet in de hemel in Christus Jezus. En dan wil ik met u naar Colossenzen 1 vers 13. Dus we hebben nu al twee brieven gehad. 1 vers 13. En het gaat wel, denk ik, over hetzelfde principe. Hij spreekt hier aan de, of hij schrijft hier een brief aan de Colossenzen. De broeder heeft ook al een gedeelte gelezen. En dan lezen we in vers 2. Wij danken, Colossenzen 1, vers 12, sorry. Danken de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft. Let op. Bekwaam gemaakt heeft. Hij heeft ons in staat gesteld tot. Bekwaam gemaakt heeft. Om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht. Maar wat dat dan ook is, maar we moeten doorlezen, die ons getrokken heeft uit de macht van deze duisternis ten opzichte van licht. Zie je dat? Wij zijn geplaatst in het licht en we zijn uit de duisternis en concreet en overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dus waar hebben wij een positie? In heerlijkheid, in Christus, gezet in de hemel, niet meer op deze aarde. We leven hier nog wel. En zolang we hier nog leven, en dan sla ik even terug naar Efeze 2, want iedereen wil, ik ook, altijd graag weten, maar ja, maar wat is dan de bedoeling dat ik hier nu ben? Kan ik dan eigenlijk morgen ook wel sterven, want dan heeft het leven geen zin meer? Nou nee, maar zo zit het niet. Nee, maar ik heb het net even laten staan, maar we kwamen er wel bijna tegen. Ik wil het nu noemen. Efeze 2 vers 10 zegt, en dan begin ik nog maar even vers 8, door genade zijt gij zalig geworden door het geloof, dat is niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roemen, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Dus God doet de werken in u en mij, van goede werken, dat is zijn kracht in ons en daar wandelen wij in. Net als heeft de broeder net ook gezegd. Doe dan aan, dat is allemaal hetzelfde. Wij zijn geboren door de geest en nu wandelen wij door de geest. En wij hebben het oog op de komst van de Heer Jezus en onze positie in hem. Wij maken ons niet zo druk om waar wij toch geen invloed op hebben. Maar we maken ons wel druk om het werk wat hij in ons wil doen. En dat is wel van belang. Dus we hebben wel zeker een roeping. Maar dat is om hem te dienen en te volgen. En dan heb ik er nog een in Hebreeën. Ik heb nog veel meer. Misschien dat ik dan de volgende keer maar gewoon verder ga. Dat kan ook, hè. Want we moeten ook nog... In Hebreeën 3. Ik heb het al even uit het hoofd genoemd. En dan zien we dus dat ook deze Hebreeënbriefschrijver, wie het ook is, ook diezelfde beginselen zegt tegen de gemeente. Hierom broeders, of hierom heilige broeders, Hebreeën 3 vers 1, die der hemelse roeping deelachtig zijt, geen erfdeel in Canaan, dat hadden zij. En dat komt ook weer terug. Zij hebben from the river to the sea, weet je nog? Maar dan voor Israël. Dat komt terug, hebben we ook gezien. Maar hier, hemelse roeping deelachtig zijt. Aanmerk de apostel en hoge priester, onze belijdenis, Christus Jezus. En dan lezen wij in dezelfde brief, ja, dat is één hoofdstuk eerder, als u toch nog even open hebt liggen. In vers 11 van hoofdstuk 2, want en hij die heiligt, dat is onze Heer Jezus Christus, en zij die geheiligd worden, en dat lees ik nu door, zijn allen uit één. Eén lichaam, één huis. Dat wordt iets verderop ook genoemd. Hè? Mozes had een huis, hoofdstuk 3 vers 5, en Christus heeft een huis. Hij woont in zijn huis. Wij zijn zijn huis. En wij zijn getrokken uit de tegenwoordige boze wereld. Want en hij die heiligt zijn één. En zij die geheiligd worden zijn allen uit één, om welke hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. En dan kom ik verder in vers 12, zeggende, ik zal uw naam mijn broeders verkondigen, in het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. Dat is Psalm 22 vers 23, is gewoon in het Oude Testament. En nog een keer, en wederom, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen, en wederom, en dan stop ik, en dan mag u zich dit zelf persoonlijk aantrekken. Dit zegt de Heer over u. En wederom, zie daar ik, zegt de Heer Jezus, en de kinderen die God mij gegeven heeft. En dat is u en mij. Wij zijn aan de Heer Jezus toevertrouwd. Wij zijn aan hem overgeleverd. Wij zijn in zijn vertrouwen. Wij hebben een hoge priester, dat is ook Hebreeën, die voor ons bidt en pleit. We hebben een hemelse vader, we hebben een goede herder. Maar dat volk werd aan zijn lot overgelaten, lazen we net. En betekent dat nou dat er voor dat volk geen hoop is? Dat heb ik niet gezegd. Het gaat nu om geloof in de Heer Jezus Christus. En dat geldt voor Jood en Griek, voor iedereen. Maar de praktijk van de toekomst laat zien dat er mensen zijn die waren aanvankelijk de eerste die hij op het oog had. Die hebben hun eigen wetten en religie zo hoog dat aan hun tafel geen plaats is voor de Heer Jezus. Dat is de praktijk. En zij zullen straks gaan roepen. En dan zal die er zijn. Maar wat droevig, dat ook zij, net als de hele wereld trouwens, eerst moet voelen voordat ze zullen erkennen. En daarom zijn wij gelukzalig, want wij hebben niet gezien en geloven toch. Wij vertrouwen omdat wij het woord van de Heer Jezus serieus nemen. En wij nemen het woord serieus, onderzoeken dat, wat we vanmorgen ook doen. Ik hoop dat u me gevolgd hebt. Wij zijn boven deze wereld gesteld met hemelse zegeningen in Christus. Wij worden verwacht in de hemel. Dat is ons vaderhuis. Daar horen wij. En ondertussen, en dan sluit ik af, denk ik, broeders en zusters, dat wij in de toekomst de Heer Jezus zullen assisteren in het voeden van de vrouw in de woestijn. Maar daar hou ik erover op. Denk erover na. Onderzoek de schriften en word verblijd. Zullen we hem danken, lieve Heer? We danken u dat wij aan uw maaltijd mogen zitten vanmorgen. Dat wij mogen delen van brood en beker. Dat wij mogen delen in uw lijden en sterven en verlossingswerk. Maar ook, Heer Jezus, in het hemelse, in het heerlijke, in het nieuwe verbond. In het verbond wat u hebt opgericht toen u aan het kruis van Golgotha stierf en opstond uit de dood. En toen u bij uw opstanding onvergankelijk leven aan het licht gebracht hebt. En dat is voor een ieder beschikbaar, voor Jood en Griek. Een heerlijke toekomst, niet op deze aarde, zoals deze aarde nu uitziet, maar in u, Heer Jezus. Want u, Heer Jezus, bent op weg om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te maken, waar enkele gerechtigheid woont. En hoewel dat nog zeker 1000 jaar duurt, zijn wij al deelachtig aan het nieuwe leven en het nieuwe verbond. U bent onze hoge priester van een beter verbond en wij zijn delen van uw lichaam en we delen ook in uw heerlijkheid. Geprezen zij uw grote naam. Amen.